Welkom bij Radio Maria.
Welkom beste luisteraars in het programma Catechismus. Ook vandaag kan u luisteren naar een catechese over een van de vrouwen uit het Oude Testament. Priester Jan Philippe vertelt ons vandaag meer over Rut.
Rut is een jonge Moabitische vrouw die getrouwd is met een Israëliet, een immigrant uit Juda. Rut en haar man wonen in Moab. Als haar man, schoonbroer en schoonvader zijn gestorven, gaat Rut met haar schoonmoeder Naomi mee naar Juda. In Bethlehem ontmoet Rut Boas, een familielid van haar overleden man. Boas zorgt voor Rut en haar schoonmoeder en uiteindelijk trouwt hij met Rut. Uiteindelijk wordt Rut volgens het geslachtsregister zo de overgrootmoeder van koning David. Het thema van het boek is de vraag hoe om te gaan met familieleden die in armoede terechtgekomen zijn. Door het verhaal van Rut kunnen we een beetje leren wat het betekent ook om vreemdeling te zijn. We lezen nu de eerste hoofdstukken van het boek Rut. Het is belangrijk om de grote lijn van het verhaal mee te hebben. In het Bijbelboek Rut staat het volgende. In de tijd dat de rechters het volk leidden, brak er een hongersnood uit in het land. Een man trok daarom met zijn vrouw en zijn twee zonen weg uit Bethlehem in Juda om een tijd lang in de vlakte van Moab te gaan wonen. De naam van de man was Elimelech, die van zijn vrouw Naomi. En zijn twee zonen heten Machlon en Kilion. Het waren Efratieten uit Bethlehem in Juda. Toen ze in Moab waren aangekomen, bleven ze daar als vreemdeling wonen. Na enige tijd stierf Elimelech, de man van Naomi. En zij bleef achter met haar twee zonen. Zij trouwden allebei met een Moabitische vrouw. De naam van de ene was Orpa, die van de andere was Rut. Nadat ze daar ongeveer 10 jaar gewoond hadden, stierven ook Machlon en Kilion. En de vrouw bleef alleen achter, zonder haar twee zonen en zonder haar man. Toen Naomi hoorde, daar in Moab, dat de Heer zich het lot van zijn volk had aangetrokken en dat het weer te eten had, maakte ze zich samen met haar twee schoondochters gereed om Moab te verlaten en terug te keren. Samen met hen verliet ze de plaats waar ze gewoond had. Maar toen ze eenmaal op de terugweg waren naar Juda, zei Naomi: gaan jullie nu maar allebei terug naar het huis van je moeder. Moge de Heer zo goed voor jullie zijn als jullie voor mij en mijn gestorven zonen zijn geweest. Moge hij ervoor zorgen dat jullie allebei geborgenheid vinden in het huis van een man. En ze kuste hen. Toen barstte zij in tranen uit en zeide: maar we willen met u terugkeren naar uw volk. Ga terug, mijn dochter, zei Naomi. Waarom zouden jullie met mij meegaan? Kan ik soms nog zonen krijgen die jullie mannen kunnen worden? Ga toch terug, want ik ben te oud voor een man. Zelfs al zou ik nog hoop koesteren, zelfs al sliep ik vannacht nog met een man, en al bracht ik nog zonen ter wereld, zouden jullie dan wachten tot ze groot zijn en je ervan laten weerhouden met een andere man te trouwen? Nee, mijn dochters, mijn lot is te bitter voor jullie. De Heer heeft zich tegen mij gekeerd. Opnieuw begonnen ze te huilen. Orpa kuste haar schoonmoeder vaarwel, maar Rut week niet van haar zijde. Kijk, je schoonzuster gaat terug naar haar volk en haar God, zei Naomi. Ga haar toch achterna. Maar Rut antwoordde: vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan. Waar u slaapt, zal ik slapen. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ook ik sterven. En daar zal ik begraven worden. De Heer is mijn getuige. Alleen de dood zal mij van u scheiden. Naomi zag dat Rut vastbesloten was om met haar mee te gaan en drong niet langer aan. Zo gingen zij samen verder tot in Bethlehem. Hun aankomst in Bethlehem baarde veel opzien. Overal in de stad riepen de vrouwen: "Dat is toch Naomi?" Maar ze zei tegen hen: "Noem me niet Naomi, noem me Mara, want de ontzagwekkende heeft mijn lot zeer bitter gemaakt. Toen ik hier wegging, had ik alles, maar de Heer heeft mij het met lege handen laten terugkomen. Waarom mij nog Naomi noemen, nu de Heer zich tegen mij heeft gekeerd, nu de ontzagwekkende me kwaad heeft gedaan?" Zo kwamen ze samen terug uit Moab, Naomi en haar schoondochter Rut, de Moabitische. Ze kwamen in Bethlehem aan bij het begin van de gerstenoogst. Nu was Naomi van de kant van haar echtgenoot Elimelech verwant aan een belangrijk man die Boas heette. Rut, de Moabitische, zei tegen Naomi: "Ik zou graag naar het land willen gaan om are te lezen bij iemand die me dat toestaat." Naomi antwoordde: "Doe dat maar, mijn dochter." Ze ging dus naar het land om are te lezen, achter de maaiers aan. Het toeval wilde dat het de akker waar ze kwam van Boas was, het familielid van Elimelech. Na enige tijd kwam Boas zelf eraan uit Bethlehem. "De Heer zij met jullie," groette hij de maaiers. "De Heer zegene u," groette zij terug. Boas vroeg de voorman van zijn maaiers: "Bij wie hoort die jonge vrouw daar?" De man antwoordde: "Dat is de Moabitische vrouw die met Naomi is teruggekeerd. Toen ze hier aankwam, zei ze: 'Ik zou graag achter de maaiers aan willen gaan om are te lezen bij de schoven.' En nu is ze hier al de hele dag, vanaf de vroege ochtend. Ze heeft maar even gezeten." Daarop zei Boas tegen Rut: "Luister goed, mijn dochter. Je moet niet naar een ander akker gaan om are te lezen. Ga hier niet weg, maar blijf dichtbij de vrouwen die voor mij werken. Volg ze op de voet en hou je ogen gericht op het veld waar gemaaid wordt. Ik zal mijn mannen zeggen je niet lastig te vallen. En als je dorst hebt, ga dan naar de kruiken en drink van het water dat ze daar scheppen." Ze knielde, boog diep voorover en zei: "Waaraan heb ik het te danken dat u zo goed voor mij bent, terwijl ik toch maar een vreemdeling ben?" En Boas antwoordde: "Meer dan eens is mij verteld over alles wat je voor je schoonmoeder hebt gedaan na de dood van je man, dat je je vader en moeder en je geboorteland hebt verlaten en naar een volk bent gegaan dat je volkomen onbekend was. Mogen de Heer je daarvoor rijkelijk belonen. De Heer, de God van Israël, onder wiens vleugels je een toevlucht hebt gezocht." "Ik dank u, Heer," zei ze, "want u hebt zich mijn lot aangetrokken en mijn moed ingesproken, terwijl ik niet eens bij u in dienst ben." Toen het etenstijd was, zei Boas tegen haar: "Kom maar hier en neem een stuk brood en doop het in de wijn." Ze ging naast de maaier zitten en hij gaf haar geroosterd graan. Ze at tot ze genoeg had en ze hield zelfs nog over. Toen ze weer opstond om te gaan werken, gaf Boas zijn mannen de volgende opdracht: "Laat haar ook tussen de schoven are lezen. Zeg daar niets van. Integendeel, jullie moeten juist wat halmen voor haar uit de bundel trekken en die laten liggen, zodat ze ze kan oprapen. Verwijt haar dus niets." Ze werkte tot de avond op het veld en sloeg de korrels uit de are die ze geraapt had. Het was ongeveer een eva gerst. Ze pakte het op en ging terug naar de stad. Toen Naomi zag hoeveel ze verzameld had en toen Rut haar ook nog gaf wat ze van het middagmaal had overgehouden, riep ze uit: "Waar heb jij vandaag are gelezen? Waar heb je gewerkt? Gezegend de man die zo goed voor jou geweest is." Rut vertelde haar schoonmoeder dat de man bij wie ze die dag gewerkt had Boas heette. Toen zei Naomi tegen haar schoondochter: "Moge de Heer hem zegenen, want hij heeft trouw bewezen aan de levende en aan de doden." En ze vervolgde: Hij is een naaste verwant van ons en kan daarom zijn rechten als losser laten gelden. En Rut, de Moabitische, zei: Hij heeft ook nog tegen me gezegd dat ik bij zijn maaiers moest blijven totdat zijn hele oogst is binnengehaald. Het is goed dat je optrekt met de vrouwen op zijn land, mijn dochter, zei Naomi tegen Rut, want dan zal niemand je op een ander veld lastig kunnen vallen. Ze bleef dus are lezen bij de vrouwen die voor Boas werkten, tot het einde van de gersten en de tarweoogst. Al die tijd woonde ze bij haar schoonmoeder. Een dag zei Naomi, haar schoonmoeder: Mijn dochter, zal ik niet een thuis voor je zoeken waar het je goed zal gaan? Boas, bij wie je gewerkt hebt, is, zoals je weet, familie van ons. Vanavond zal hij op de dorsvloer gerst wannen. Baad je, wrijf je in met olie, kleed je aan en ga naar de dorstvloer. Zorg dat hij je niet ziet voordat hij klaar is met eten en drinken. Als hij gaat slapen, moet je goed opletten waar hij zich neerlegt. En dan moet je naar hem toe gaan, de deken aan zijn voeteneinde terugslaan en daar gaan liggen. Hij zal je dan wel vertellen wat je moet doen. Rut antwoordde: Ik zal doen wat u mij zegt. Ze ging naar de dorsvloer en deed precies wat haar schoonmoeder haar had opgedragen. Boas at en dronk, voelde zich voldaan en legde zich te slapen tegen een hoop gerst. Toen kwam Rut stilletjes naar hem toe, sloeg de deken aan zijn voeteneinde terug en ging liggen. Midden in de nacht schrok hij wakker, draaide zich om en zag een vrouw aan zijn voeteneinde liggen. Wie is daar? Vroeg hij. Ik ben het, Rut, zei ze. Wilt u mij bij u nemen, want u kunt voor ons als losser optreden? Moge de Heer je zegenen, mijn dochter, zei hij. Dit getuigt van nog meer trouw dan wat je voorheen al hebt gedaan. Je hebt niet omgekeken naar jongere mannen, arm of rijk. Daarom, mijn dochter, wees niet bang. Ik zal doen wat je van me vraagt. Iedereen in de stad weet immers dat je een bijzondere vrouw bent. Maar al is het waar dat ik jullie kan helpen, er is nog iemand anders voor wie dat geldt, en hij staat dichter bij jullie dan ik. Blijf vannacht hier. Als morgenochtend blijkt dat die man als losser wil optreden, is het goed. Maar als hij dat niet wil, dan doe ik het, zo waar de Heer leeft. Blijf hier nu maar liggen tot het ochtend wordt. En zij bleef tot het ochtend aan zijn voeteneinde liggen, voordat het zo licht werd dat men iemand herkennen kon, stond ze op, want hij wilde niet dat bekend werd dat ze op de dorsvloer was geweest. En hij zei: Pak je omslagdoek en houd hem open. Dat deed ze. En hij goot er 6 maten gerst in en hielp haar dit alles op te tillen. Daarna ging hij naar de stad. Zij ging naar haar schoonmoeder, die haar vroeg hoe het haar was vergaan. Rut vertelde haar wat Boas voor haar gedaan had. Deze 6 maten gerst heeft hij mij gegeven, want, zei hij, je moet niet met lege handen bij je schoonmoeder aankomen. Daarop zei Naomi: Blijf hier dan maar rustig wachten tot je weet hoe het afloopt, mijn dochter. Want ik weet zeker dat deze man niet zal rusten voordat hij de zaak geregeld heeft. Boas was intussen naar de poort gegaan en daar gaan zitten. Toen kwam de man voorbij van wie hij gesproken had. Zijn naam is niet van belang, en hij zei: Kom hier even bij me zitten. De man deed wat hem gevraagd werd. Ook vroeg Boas 10 stadsoudsten plaats te nemen, en ook zij gingen zitten. Toen zei hij tegen de man die ook als losser kon optreden: Het stuk land van onze broeder Elimelech wordt door Naomi, die teruggekeerd is uit Moab, verkocht. Ik meen dan ook u het volgende te moeten meedelen. U kunt het stuk land kopen ten overstaan van de hier aanwezigen en ten overstaan van de oudsten van het volk. Als u van plan bent uw rechten te doen gelden, dan kunt u dat doen. Zo niet, dan moet u mij dat laten weten. U bent de eerste die hiervoor in aanmerking komt, en ik kom naar u. Ik zal mijn rechten doen gelden, zei de man. Daarop zei Boas, wanneer u het stuk land koopt van Naomi, koopt u het ook van Rut, de weduwe uit Moab, en zal de naam van haar overleden man voortleven op zijn land. Toen zei de man, dan kan ik mijn rechten niet doen gelden, want dat zou ten koste gaan van mijn eigen familiebezit. Neemt u het maar van mij over, want ik kan het me niet veroorloven. Koopt u het land maar. En hij trok zijn sandaal uit. Als vroeger een dergelijke koop of ruil rechtsgeldig gemaakt moest worden, bestond er in Israël het gebruik dat men zijn sandaal uittrok en die aan de ander gaf. Zo werd een dergelijke zaak in Israël bekrachtigd. Daarop sprak Boas tot de oudste en alle anderen die daar waren. U bent er vandaag getuige van dat ik van Naomi het gehele bezit van Elimelech en dat van Kilion en Machlon koop. Daarmee neem ik ook Rut tot vrouw, de Moabitische, de vrouw van Machlon, om de naam van haar overleden man te laten voortleven op zijn land. Zo zal zijn naam niet verloren gaan bij zijn verwanten en de inwoners van de stad. U bent daar vandaag getuige van. Ja, zeiden de oudsten en alle die bij de poort aanwezig waren, daarvan zijn wij getuigen. De Heer geve dat de vrouw die in uw huis komt zal zijn als Rachel en Lea, die beide het huis van Israël groot hebben gemaakt, zodat ook u groot zult zijn in Ephrata en uw naam in Bethlehem zal voortbestaan. Mogen uw huis worden als het huis van Peres, de zoon van Tamar en Juda, en wel door de kinderen die de Heer u bij deze jonge vrouw zal geven. Daarna nam Boas Rut bij zich. Zij werd zijn vrouw en hij sliep met haar. De Heer liet haar zwanger worden en ze baarde een zoon. De vrouwen zeiden tegen Naomi, geprezen zij de Heer die jou vandaag iemand gegeven heeft die voor je zorgen zal. Mogen zijn naam in Israël blijven voortbestaan. Hij zal je je levensvreugde teruggeven en je onderhouden als je oud bent. Want je schoondochter, die je lief heeft en die meer waard is dan 7 zonen, heeft hem gebaard. Naomi nam de jongen op haar schoot en bleef hem vanaf dat moment verzorgen. De buurvrouwen gaven hem zijn naam. Naomi heeft een zoon gekregen, zeiden ze, en ze noemde hem Obed. Hij is de vader van Isaï, die de vader is van David. Dit zijn de nakomelingen van Peres. Peres verwekte Gesron, Gesron verwekte Ram, Ram verwekte Aminadab, Aminadab verwekte Nachson, Nachson verwekte Salmon, Salmon verwekte Boas, Boas verwekte Obed, en Obed verwekte Isaï, en Isaï verwekte David.
Thank you.
We hebben nu geluisterd naar een heel stuk uit het boek Rut. Maar nu volgt een beetje duiding. Als je het boekje Rut voor het eerst leest, kun je het gevoel krijgen dat je een landelijk verhaal met een happy end leest. Mooi en leuk. Dat beeld moet je echter een beetje van je afschudden. Want waar het in het verhaal eigenlijk om gaat, is het overleven van twee vrouwen in een heel moeilijke positie. Naomi gaat met een man en twee zonen weg uit haar woonplaats Bethlehem en 10 jaar later komt ze als berooide weduwe terug. Ze neemt haar schoondochter Rut mee. Die is ook weduwe. Maar dat niet alleen. Ze is ook nog eens een vrouw uit een vreemd land. In de tijd van het Oude Testament waren weduwen en vreemdelingen kwetsbare groepen. Groepen met een marginale positie in de samenleving. Daar komt nog bij dat vrouwen sowieso een marginalere positie hadden dan mannen. Nu was het niet zo dat in het oude Israël kwetsbare groepen helemaal aan hun lot werden overgelaten. In de Bijbel vind je ook boeken vol wetten en regels. In die boeken tref je wetten aan die ervoor moeten zorgen dat er voor weduwen, vreemdelingen, wezen, armen, zieken en andere groepen die het moeilijk hebben, toch eten en drinken en enige zorg is. De wetten die van toepassing zijn bij het boek Rut zijn het recht om are te lezen en de plicht van het losserschap. Bij het oogsten namelijk blijft er altijd iets achter op het veld. In het boek Deuteronomium krijgen boeren de opdracht om dat wat achtergebleven is te laten liggen. Dat is namelijk voor de arme mensen, voor de vreemdelingen, de weduwe en de wezen. In het boek Rut lezen we hoe Rut gaat are lezen op de akker van Boas. Dat hield in dat ze achter de maaiers aanliep en alles wat zij vergaten mee te nemen verzamelde. Je kunt je voorstellen dat de maaiers niet altijd even vriendelijk waren voor de arme mensen die achter ze aanliepen. Maar Rut komt, zo zegt het verhaal, toevallig op de akker van Boas terecht. Boas behandelt Rut heel goed. Ze mag zelfs mee eten en meedrinken met de maaiers. Rut verzamelt zo heel wat graan en gaat de dagen erna ook weer op het veld van Boas are lezen. In het boek Rut hoofdstuk 3 horen we hoe Naomi Rut instructies geeft om 's nachts naar Boas te gaan. Wij denken al gauw aan een of andere warme, erotische scène. Maar dat is hier niet de bedoeling. De nachtelijke ontmoeting is een manier om aan Boas, die familie blijkt te zijn van Naomi, te laten weten dat hij losser moet zijn. Als een vrouw kinderloos achterblijft, als haar man sterft, moet haar schoonbroer met haar trouwen om ervoor te zorgen dat er toch nageslacht komt voor haar man. Want als er een zoon geboren wordt uit zo'n huwelijk, dan moet die zoon gezien worden als de zoon van de overleden man. Als een familie zo arm wordt dat ze hun grond moeten verpanden, dan moet een naaste verwant, de losser, de grond terugkopen. In het boek Rut gaat het net een beetje anders. We weten dat de schoonbroer van Rut ook gestorven is. Je zou denken dat vervolgens iemand uit de familie van haar man met haar zou moeten trouwen. Dat blijkt niet zo te zijn. Boas is familie van Naomi. En Boas wil zijn verplichting wel nakomen. Hij wil het land van de overleden man van Naomi kopen en hij wil trouwen met Rut. Boas prijst haar, omdat ze niet is gaan kijken naar jonge mannen dan hij, maar precies gedaan heeft wat ze moest doen. Maar er is wel een probleem. Er blijkt iemand te zijn die eerder in aanmerking komt om losser te zijn dan Boas. En losser zijn blijkt aantrekkelijk te zijn, want je kunt immers je land een stukje uitbreiden. Boas zegt tegen Rut dat hij de kwestie met die mogelijke losser zal bespreken. Boas trekt naar de stadspoort en bespreekt het losserschap met die andere persoon. Die andere losser wil wel de akker kopen, maar niet trouwen met Rut. Dan trouwt Boas met Rut en krijgt kinderen met haar. We horen dat Obed, de zoon van Boas en Rut, zelf een zoon krijgt, Isaï. Isaï is de vader geworden van koning David. Zo vertelt het verhaal dus hoe het uit het verplichte huwelijk van Boas met een buitenlandse vrouw, de grote koning David, is geboren. In het verhaal over Rut ontbreekt het niet aan moed, of beter gezegd lef. Het Hebreeuwse woord lef betekent hart. Zowel Rut als Boas laten hun hart spreken en volgen het. Met het verhaal van Rut in je achterhoofd kan je zeggen dat je voor lef hart nodig hebt. Rut en Boas stellen ons dan ook de vraag in welke mate we leven vanuit ons hart, ons diepste wezen. Hebben we wel voeling met onze diepste wezenskern en mag dit ook bepalend zijn in ons handelen en in onze acties? Maar lef, moed, vraagt ook vertrouwen dat het goed zal aflopen, dat God erin zal voorzien. En dat is niet altijd gemakkelijk. Maar als we regelmatig terugkijken op alles wat ons al door God gegeven is, dan kan ons vertrouwen groeien. Tel je zegeningen om nog meer vastberaden en met moed verder te gaan. En ook zien we een mooie evolutie in het godsbeeld van Rut. Is God eerst de God van haar echtgenoot en de familie waarin ze introuwde, dan wordt hij haar eigen God. Rut daagt ons uit om na te denken over wie God voor ons is. Welk godsbeeld hebben we en hoe is dit doorheen de jaren geëvolueerd? Al te vaak ontmoet ik mensen van wie het godsbeeld niet verder gegroeid is na een 8e levensjaar. Of dat niet gepokt en gemazeld werd door de eigen levenservaringen. Wat betekent het dat God almachtig is als je iemand waarvan je zielsveel houdt je moet loslaten? Of hoe kan God liefdevol zijn als je zelf speelbal bent geweest van kwade machten en onrecht? We krijgen een heel leven om meer en meer te ontdekken wie God echt is. En uiteindelijk zal hij een mysterie blijven tot de dag dat we hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht in de hemel.
Ik is een vreemde hier, ik heb mijn land gelost. Ik heb jouw pad gekruist, ik heb jouw spoor gevolgd. Jij hebt gezegd aan terug, moet niet op mij vertrouwen. Maar jij is een deel van mij, hoe kan ik zonder jou? En ik weet die toekomst is onzeker en die donker is dichtbij. En ik weet ons wacht een lang reis, recht door die woestijn. Recht door die woestijn. Maar jouw land is mijn land. Jouw volk is mijn volk, jouw taal is mijn taal. Jouw God is mijn God en jouw droom is mijn droom. Jouw pad is mijn pad, jouw toekomst, mijn toekomst. Jouw hart is mijn hart. Mijn hart. En ik weet, jouw volk is bang voor ons wat anders is. Maar ik zal bruggen bouwen, daar waar die afgrond is. En ik zal terug verlangen, wanneer die wind zal waaien. Wat uit die zuiden komt, van mijn geboortegrond. Maar ik zal sterk wees, en ik zal oorleven. Want ik wil naast jou staan, al zal dit moeilijk wees. Al zal dit moeilijk wees. Want jouw land is mijn land. En jouw volk is mijn volk. Jouw taal is mijn taal. En jouw God is mijn God. En jouw droom. Jouw droom is mijn droom. En jouw pad is mijn pad. Jouw toekomst, mijn toekomst. En jouw hart is mijn hart. En mijn deel is jouw deel. En mijn brood is jouw brood. Jouw leven, mijn leven. Jouw dood is mijn dood. En wanneer die donker komt en jouw mensen mij ontwijken, zal ik mijn liefde geven totdat die haat verdwijnt. Totdat die haat verdwijnt. Jouw huis is mijn huis. En jouw angst is mijn angst. Jouw stilte, mijn stilte. Jouw land is mijn land. Is mijn land.
En tot zover de catechese over Rut uit het Oude Testament, gebracht door priester Jan Philippe. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.